En weer gaan we naar Jacobus. Ik hoop voor de laatste keer. Jacobus. De Jacobusbrief die wij de afgelopen keren, afgelopen zondagen vergeleken hebben met de brieven van Paulus. En in het bijzonder zelfs de zogenaamde gevangenisbrieven van Paulus. Voor deze bijzondere gelegenheid om te laten zien hoezeer die brieven toch met elkaar overeenkomen. Nou, ik heb beloofd, een andere keer hebben we het wel weer eens over het verschil tussen die beiden. Maar tot nog toe gaat het over de overeenkomst. Want hoe dan ook, Jacobus en Paulus, maar ook wij, maken al een deel uit van diezelfde gemeente van eerstelingen. De gemeente die ontstaan is door de opstanding van Christus en in de praktijk ontstaan is door de prediking van die waarheid van de opstanding van Christus en daarmee de verschijning van de middelaar van het Nieuwe Verbond, die zijn koninkrijk zou oprichten, die het Nieuwe Verbond in werking zou doen treden en die zelfs een nieuwe schepping zou voortbrengen. En hoe dan ook, ondanks het feit dat Jacobus ongetwijfeld een zeer actuele betekenis en toepassing krijgt in dagen na onze bedeling, dat wil zeggen na de opname van de gemeente, moet er vastgesteld worden dat de waarheden die daarin voorkomen in het algemeen zeer zeker niet in strijd zijn met Paulinische waarheden, de waarheden van onze bedeling dus. En sterker nog, in feite blijkt dat de gedachtegang van de apostel Jacobus volstrekt dezelfde is als die van de apostel Paulus. Dan moet gezegd worden dat de manier waarop hij het naar voren brengt toch wel wat aardser is, om, als ik dat dan mag zeggen voor de gelegenheid, toch wat aardser is dan de wijze waarop Paulus deze dingen bespreekt. Maar dat is dan ook eigenlijk alles. Want nu, we hebben ons de vorige keren uitgebreid bezig gehouden met Jacobus 1 en 2 feitelijk, met de laatste keer min of meer als hoogtepunt het beruchte gedeelte waaraan Luther zo'n hekel had, maar ik zeg het nu meer zonder stemverheffing, hè. We vergeten dat maar gewoon weer. Een gedeelte namelijk, en in het laatste deel van Jacobus 2, waarin de vraag gesteld werd, wat is het nuttigheid, is het mijn broeders, indien iemand zegt dat hij geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Het antwoord moet zijn nee, en daarmee hebben we geen probleem, want de man spreekt niet over de, wat wij dan maar noemen voor het gemak, zaligheid des geestes, maar hij spreekt over zaligheid van de ziel, namelijk de uitwerking van de zaligheid die wij ontvangen hebben door geloof. En dus op grond van wedergeboorte, hij heeft het over de uitwerking daarvan in het praktische leven van de gelovigen. Zelfde gedachtegang vinden we trouwens, en dezelfde uitdrukking zelf vinden we trouwens bij de apostel Petrus in 1 Petrus 1. Maar daar hebben we het vorige keer al over gehad. En we hebben gezien dat de gedachtegang zelf geen ander is dan die van de apostel Paulus. De gedachte namelijk dat wij uit genade en door geloof zijn zalig geworden. Maar dat bovendien dat geloof, als het echt en levend is, als het wat betekent, ook in ons denken zal ik maar zeggen, dan zal dat inderdaad zijn uitwerking hebben in onze praktische levenswandel. Niet zozeer omdat dat het eerste doel is ervan, maar het is het logische en min of meer noodzakelijke gevolg ervan. En als Jacobus vaststelde dat als die werken er niet zijn, dan stelt hij dus vast inderdaad, als de werken er niet zijn, dan is het dood geloof en heeft dat geloof dus inderdaad geen uitwerking op de praktische levenswandel. Het maakt dus de ziel niet zalig, de geest wel, want wedergeboorte is enkel en alleen op grond van geloof. Maar waar het gaat om de praktische dingen, de levenswandel, of moet ik zeggen, om de goede werken, daar is, als die er niet zijn, wel, dan zegt Jacobus, dan is dat geloof dood. Maar de apostel Paulus beweert in principe volstrekt dezelfde dingen, dat wij die wedergeboren zijn tot een levende hoop, inderdaad zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En de term goede werken gebruikt hij in vele brieven trouwens, overigens. Maar daar hebben we het ook wel weer eens een andere keer over. Maar Jacobus 2 besluit dan met de uitspraak, want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Waarmee je vaststelt dat geloof en werken inderdaad bij elkaar horen. Maar let op de volgorde, hè? Geloof en dan werken. En dat zei hij trouwens al in hoofdstuk 1. Want hij zei niet alleen hoorders des woords, maar zei het ook daders des woords. Dat was het verhaal immers. In, ja, hoofdstuk 1. Maar goed, dat hebben we allemaal besproken. Daarna komen we terecht in hoofdstuk 3 van Jacobus, waarboven staat misbruik der tong. Een uitgebreid betoog waarvan we het een en ander al hebben aangehaald, omdat het een deel is van het onderwerp van deze brief. Een onderwerp wat hij ook al heeft aangesneden, ook in hoofdstuk 1, toen hij in hoofdstuk 1 vers 18 vaststelde dat God ons na zijn wil gebaat heeft door het woord der waarheid, opdat we zouden zijn eerstelingen zijn schepselen. Hij stelt daar dus vast dat wij wedergeboren zijn door geloof. En daarna zegt hij in vers 19, zo dan, mijn geliefde broeders, en ieder mens zij ras om te horen en traag om te spreken, traag tot toorn. Hij stelt daar vast dat de gelovige geacht wordt te zijn snel om te horen uiteraard naar het woord van God of het woord der waarheid uit het voorgaande vers. Dat hoef je niet zelf te bedenken, niet te zoeken, staat er gewoon bij. Na zijn wil heeft hij ons gebaat door het woord der waarheid, zo dan zijt ras om te horen. Vervolgens, want eenmaal het evangelie horen, dat is natuurlijk prima, het evangelie aanvaarden is nog beter, maar de bedoeling is dat het daar niet bij blijft, maar dat we ook daarna, juist en vooral in het verdere van ons leven, ons onderwerpen aan het woord Gods, en dus inderdaad een zacht gemoed hebben om dat woord van God met zachtmoedigheid te ontvangen en in ons te laten planten. Maar dat staat dan in vers 21 vervolgens van Jacobus 1. Zodat hij hier in vers 19, 20 en wat er verder volgt zegt, die gelovige zou bereid moeten zijn, ras moeten zijn om ook verder te horen naar het woord van God. En hij zou traag moeten zijn om te spreken. Die twee dingen. En het ene bespreekt hij eerst en daarna bespreekt hij het andere. Wat hij eerst bespreekt is namelijk dat een mens, een gelovig mens uiteraard, ras zou zijn om te horen. En het hele punt is dat wanneer wij werkelijk horen naar het woord Gods, dat wil zeggen niet alleen met een oor of zo, hè, maar dat wanneer wij werkelijk horen naar het woord Gods, en dat doen inderdaad niet alleen met een open oor, maar ook met een zacht gemoed, dan zal dat woord ook een uitwerking hebben in ons leven. Dat heeft ongetwijfeld, dat kan niet missen, gevolgen voor onze levenswandel en voor onze daden. Dat is niks bijzonders, dat is in de oude schepping ook zo. Het onderwijs wat wij ontvangen hebben, de dingen die wij geleerd hebben, die werken uiteraard uit in ons leven. Dat kan niet anders, wat erin zit, komt er sowieso uit. Maar wij als wedergeborenen zouden dus ons moeten laten onderwijzen door het woord Gods. We zouden dat met zachtmoedigheid moeten ontvangen. En ik heb u, meen ik, het is alweer zo lang geleden inmiddels, maar ik heb u, meen ik, meerdere schriftplaatsen laten zien waarin de apostel Paulus precies dezelfde dingen zegt, waarin wij het woord Gods zouden moeten ontvangen, vervuld zouden moeten worden met de Heilige Geest, dan wel ons laten vullen met het woord van Christus, of zouden moeten komen tot kennis van hem en de kracht van zijn opstanding, of woorden van gelijke strekking. En altijd met als gevolg dat wij ook daders des woords worden, maar dat is een tamelijk vanzelfsprekende zaak uiteraard. Zodat de uitspraak hier in vers 19, ieder mens zijn ras om te horen en traag om te spreken, eigenlijk het verdere van de brief bepaalt. Ras om te horen wil zeggen dat we met zachtmoedigheid dat woord Gods in ons ontvangen, het welk ook onze zielen kan zalig maken, vers 21, nadat eerst onze geest uiteraard al zalig gemaakt is, volgens vers 18, en het ontvangen van dat woord heeft tot gevolg inderdaad dat ons geloof in dat woord ook inderdaad de werken produceert waarover Jacobus spreekt, met in het bijzonder dan in het laatste deel van Jacobus 2. Einde van het verhaal, want daarna vanaf hoofdstuk 3 gaat hij in op de andere uitspraak van vers 19, namelijk in ieder mens zij traag om te spreken. En dus, omdat het min of meer hetzelfde is, traag tot toorn. En zo steekt ongeveer de brief in elkaar om dan een eenvoudige structuur te geven. Hij stelt in vers 18 vast dat wij wedergeboren zijn, we zijn kinderen Gods, om zo te zeggen. En dan aan de ene kant ons laten vullen met het woord Gods, en aan de andere kant zelf onze mond houden. Dat helpt trouwens. Als je moet luisteren, dan helpt het als je er zelf niet doorheen zit te praten. Dat is het eigenlijk, hè? Om het maar eenvoudig te houden. Maar over het tweede deel, namelijk en ieder mens zij traag om te spreken en dus traag tot toorn, gaat dan het gedeelte vanaf hoofdstuk 3, waar hij in de eerste plaats zegt, zijt niet vele meesters, mijn broeders, wetende dat wij, zodat Jacobus zichzelf als meester beschouwt, maar vooruit, wetend dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen, en u weet, de meester is degene die spreekt. Dat is voor mij altijd problematisch om dit onderwerp te bespreken. Want als ik moet lezen, zij traag om te spreken, dan zegt u natuurlijk, dus je wist het wel. Maar goed.
Maar heeft het ook niet te maken met, als je kind van God wordt, dan heb je nog geen inzicht vaak in de dingen die al aan het verleden, zodat je eigenlijk te vroeg je mond houdt en dingen zegt die eigenlijk later niet verantwoord worden.
Ja, dat is het ook. Dat is het ook. Het punt is, men komt tot wedergeboorte en daarna zou men moeten luisteren. En dat duurt dus wel een poos. Dat men daarna ook gaat spreken, daar hebben we het ook al over gehad. Want hoe dan ook, waar het hart vol van is, daar loopt toch de mond van over. Maar dan zou eerst het hart mee vol moeten zijn. En niet groot enthousiasme over één iets wat we toevallig... betrekkelijk toevallig, denk ik dan altijd maar, geleerd hebben. Maar inderdaad, het gaat om niet maar één Bijbelse waarheid. Het gaat om de gehele Bijbelse waarheid. En dat is nog wel meer dan de een of andere Bijbelse gedachte die ons toevallig aangesproken heeft en waarover we enthousiast worden. Nou goed, hoe dan ook, wij zouden ons moeten laten vullen met het woord Gods. Daarna kan men altijd nog spreken, dat is ook de bedoeling. Want hoe dan ook, de dienst onder het nieuwe verbond, waartoe wij bekwaam gemaakt zijn dan wel worden, is in de eerste plaats een dienst des woords, heet dat altijd. Hè? Dan word je een bedienaar des woords. Maar goed, met kleine letters. Maar de dienst aan de Heer is inderdaad een logische dienst, namelijk die van het woord betreffende. Maar goed, ik probeer hier de draad weer op te nemen. Zijt niet vele meesters, mijn broeders, weten dat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. De verantwoordelijkheid voor de spreker is namelijk veel groter. Hij moet weten wat hij zegt. En daarna staat er meteen, want wij struikelen allen in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in toom te houden. Waarna de apostel natuurlijk eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, aansluit, bewust of onbewust, bij Romeinen 3. Ik doe het even snel, want ik meen dat ik het ook een van de vorige keren heb aangehaald. Hè. Romeinen 3. Want in Romeinen 1 beschrijft de apostel Paulus uitgebreid allerlei zonden die de mens doet. Althans dingen die met zijn daden te maken hebben. In de laatste versen van Romeinen 1. Maar in Romeinen 3 vanaf vers 9 beweert hij dat alle mensen zondaren zijn. Bij herhaling zegt hij dat dus. Zowel Jood als ook heiden. Nadat hij in het tussenliggende hoofdstuk, in hoofdstuk 2 en ook in het begin van hoofdstuk 3, uiteengezet heeft dat weliswaar Israël, dan wel het Joodse volk, het woord Gods dan wel de wet had ontvangen, maar dat dat in de praktijk geen voordeel is, omdat het volk nou eenmaal zelf zich aan de ene kant niet aan de wet hield, aan de andere kant het onderwijs wat de wet gaf, geloofde men niet. Dat wil zeggen, men was in beide opzichten ontrouw aan het woord Gods. En het had daarom ook geen enkele voordelige uitwerking voor het Joodse volk. Sterker nog, het had zelfs een nadelige uitwerking. En daarna stelde hij dus vast dat alle mensen, Grieken zowel als Joden, dus heidenen zowel als Joden, zondaren zijn. En daarbij citeert hij nogal wat oudtestamentische schriftplaatsen. Als hij in vers 10 zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Met een scheef oog naar het Joodse volk, levend onder de wet. De rechtvaardigheid die uit de wet is, enzovoorts. Maar hij zegt, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, want dat is wat de Grieken doen, hè? Wijsheid zoeken. Moet je opvallen, hè? Niemand rechtvaardig. Daarbij ligt eigenlijk de klemtoon op de Joden. Niet uitsluitend, maar ligt de klemtoon op de Joden. En er is niemand die verstandig is, daar ligt de klemtoon weer op de Grieken. Want de Grieken zijn die lui die wijsheid zoeken volgens 1 Korinthe 1. Hè? Maar goed, hier gaat het om de overeenkomst. Dus er is niemand die rechtvaardig is, er is niemand die verstandig is. Er is namelijk niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Tezamen, als één geheel, zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Nou, dat is een herhaling steeds van dezelfde gedachte. En dan, in vier zinnen, heeft hij het over de mens. Over wat die mens dan wel doet. Dan staat er namelijk in vers 13, hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. En dat is vier keer hetzelfde. Want keel, tong, lippen en mond worden alle drie gebruikt bij het voortbrengen van woord. Bij het spreken. En aan de andere kant het geopende graf. Bedrog, slangenvergif en vervloeking en bitterheid is in de praktijk gewoon de werking van de dood. En de hele gedachte is dat wat de mens spreekt komt uit zijn binnenste en uit het hart komen inderdaad al die dingen voort. Komt het verderf voort, dat is de hele gedachte. Wat in een mens woont is niet anders dan eigenlijk de werking van de dood, dan wel de werking van de zonde. En dat komt in de eerste plaats naar buiten via de mond. Niet in de eerste plaats via handen en voeten, zeg ik altijd, hè, maar in de eerste plaats via de mond, want dat komt recht uit het hart, is het idee. Daarna pas wordt over voeten gesproken en over hun wegen, ook in drievoudig trouwens. Maar het gaat hier om dat de natuurlijke mens aan de dood onderworpen is en als zij spreekt, dan liegt hij per definitie, dan stelt hij zijn leugen tegenover Gods waarheid, dat stond in hoofdstuk 1 trouwens ook al, enzovoorts. En dan brengt hij de dood voort in plaats van het leven dat door God en daarmee door het woord Gods en daarmee door de waarheid wordt voortgebracht. Dus precies het tegenovergestelde dus. En dat is de grote reden waarom Jacobus uitgebreid ingaat op wat genoemd wordt hier in het opschrift boven het hoofdstuk, misbruik der tong. Maar vergis u niet, het gaat niet slechts over de tong, het gaat over veel meer dan dat. Maar tong is symptomatisch, hè? Het gaat om het spreken van de mens. En het spreken van de mens komt voort uit zijn eigen zondige hart. En met dat spreken verleidt hij, nou komt er iets filosofisch van Jacobus deze keer. Met het spreken uit zijn hart verleidt hij niet zijn medemens, degene tot wie hij spreekt, zozeer, hoewel hij dat ook doet. Maar volgens Jacobus verleidt hij daarmee zichzelf in de allereerste plaats. En daar moet je soms even over nadenken, maar zo zit het dus wel. De mens loopt in de praktijk zijn eigen woorden achterna. En bovendien, voordat het zijn woorden zijn, zijn het in ieder geval zijn gedachten. Je mag aannemen dat hij die inderdaad navolgt. Maar het idee is dat de mens zijn eigen verhalen gelooft, zijn eigen leugens zelfs gelooft, en zijn eigen woorden naleeft. Hij zal wel moeten, er zit weinig anders op in de praktijk. En daarom zegt hij, je kunt beter maar je mond houden, want dan kan er niet zoveel mis. Want wij struikelen alle in velen. Vers 2 van Jacobus 3 ben ik nu weer. Wij struikelen alle in velen, dat is waar. Maar het belangrijkste is het struikelen in woorden. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in de toom, of gewoon in toom te houden. En dat is ook een moeilijke zaak, dat is voor iedereen zo, te weten wat je wel en niet moet zeggen. Sommigen denken dat het gaat om te weten wat je wel en niet moet liegen, maar dat bedoel ik dus niet, hè? Maar sommige dingen zijn wel geschikt om ze het uit te spreken, andere dingen niet. En dingen die je niet verantwoorden kunt, die zou je eigenlijk niet moeten spreken. Niet alleen omdat je er anderen mee verleidt, maar ook jezelf, uiteraard. Hoe vaker je zelf dingen zegt die eigenlijk niet zeker zijn, of voor jezelf niet, hoe zekerder ze voor jezelf worden. Zo gaat het nou eenmaal. Dat is verleiding. Daar komt het op neer. Ik heb heel vaak gediscussieerd met bepaalde mensen. Ik heb er een paar in gedachten met wie ik heel vaak gediscussieerd heb. Die altijd met hetzelfde verhaal aankomen zetten. Nou, daar kom je dus nooit meer doorheen. Want die hebben hun eigen verhaal al zo vaak gehoord. Dat blijft zo, daar kom je niet meer tussen. Dat is een erekwestie voor ze geworden om hun eigen filosofie, hun eigen gedachtegang te verstevigen en over te dragen enzovoorts. Zo gaat dat nou eenmaal. Kortom, in Lycobus 3 vers 2 gaat het niet om een spraakgebrek. Zo van, wij struikelen in woorden wel eens. Zo van, we zetten ergens een haan waar die niet hoort en we laten hem weg waar die wel hoort. Of, hè? Want ik zeg, dat is niet zo erg. Want als je spraakgebrek hebt, kun je altijd nog solliciteren bij de een of andere omroep. Maar van vooruit. Wij struikelen al in velen. Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man. Want dat is het moeilijkste te beheersen. Want als men zijn woorden beheerst, dan beheerst men zijn hele leven. Dat is het idee. Ja, Peter zegt het ook. En verder komt het natuurlijk uitgebreid uit spreuken bijvoorbeeld. Hè. Dan wordt ook dit soort dingen, dit soort wijsheden ten beste gegeven. Staat er wie zijn tong beheerst is sterker dan die een stad inneemt, heb ik eens uit mijn hoofd geleerd. Maar goed. Dus die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in toom te houden. En dat woord toom is niet voor niks, want dat legt hij dan uit in vers 3. Ziet, wij leggen de paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen. En wij leiden daarmee het hele paard om. Hè? We sturen daarmee het paard. We leggen ze wat in de mond. Ik moet altijd goed nadenken. Als het over een paard gaat, wat ik zeggen moet. We leggen een hoofdstel, heet het ook. Een koptelefoon en een hoofdstel, heet het. Hè? Goed. Maar we leggen ze een toom in de mond. Een bit, of hoe zo'n ding maar heet. Dat mag wel helemaal precies, weet ik het ook niet. Maar er wordt inderdaad wat in de mond gedaan van het beest. En daaraan wordt die, het dier bedoel ik, sorry. En daaraan wordt het beest gestuurd. En dan moet hij aan gehoorzamen. Daarmee legt de mens, zo'n dier, zijn wil op. Via zijn tong. En dat is natuurlijk gewoon typologie. Waar de tong beheerst wordt, dan wel waar de mond beheerst wordt, daar wordt inderdaad het hele dier en eventueel dan wordt ook de hele mens beheerst. En mocht dat nog niet genoeg zijn, dan zegt hij, ziet ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn, en in onze dagen zijn ze nog veel groter natuurlijk, en van harde winden gedreven, zij worden omgewend door een zeer klein roer. Nou, dat is ook zo. Verhoudingsgewijs is het een zeer klein roer. Maar het roer wordt dus ook beschreven feitelijk als de tong waarmee het hele schip bestuurd wordt. En het wordt omgewend door een zeer klein roer waarheen ook de begeerte des stuurders wil. Merkwaardig verschijnsel.
Het valt nog wel eens tegen.
Ja, het valt nog wel eens tegen. Maar tegenwoordig zijn de schepen ook zo groot dat men, hoe noemen ze het, boegschroeven en dat soort dingen. Even die kant kijken. Boegschroeven en dat soort dingen eraan hebben zitten. Maar dan moet ik zeggen, dat zijn ook kleine tongetjes maar, hoor, die schroeven. Het komt toch op hetzelfde neer. Het schip wordt daardoor zelfs aangedreven. Als het niet door de wind is, dan wel door een schroef. Maar er blijven kleine tongen. Alzo, vers 5. Alzo is ook de tong een klein lid, een klein lichaamsdeel en roemt nochtans grote dingen. Dat is waar, want een mens, een klein mens met een nog veel kleinere tong kan inderdaad grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. Citaat uit Daniel, een Openbaring uiteraard, maar inderdaad grote dingen, wat een mens al niet zeggen kan in zijn hoogmoed. En dan nog een keer een tong. Vers 5 nog steeds. Ziet een klein vuur, hoe grote hoop hout het aansteekt. De tong is ook een vuur. En bij vers 5 zou je moeten zeggen, het vuur is ook een tong. De Bijbel spreekt over tongen als van vuur. Want de aardigheid is natuurlijk dat op de Pinksterdag tongen als van vuur gezien werden, waarbij het vuur in ieder geval een beeld is van de Heilige Geest. En die tongen drukken inderdaad uit dat die geest gaat spreken, woord Gods gaat voortbrengen enzovoorts. En prompt de discipelen begonnen ook te spreken in tongen. Dat er net zo bij. Maar een vlam is ook in het Nederlands een tong. Dus inderdaad, nog een voorbeeld. Het zijn er dan Een hele reeks. De tong is ook een vuur, vers 6. Een wereld der ongerechtigheid. Want de hele wereld der ongerechtigheid wordt in stand gehouden en bekrachtigd feitelijk door de tong. Door het woord, door spreken enzovoorts. Alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet en ontsteekt het rad onze geboorte en wordt ontstoken van de hel. Het idee is dat de mens dus besmet wordt door zijn eigen tong, door de woorden die hij zelf spreekt. Zoals de Heer al zei, een mens wordt niet verontreinigd door wat hem ingaat, maar een mens wordt verontreinigd door wat hem uitgaat. En volgens die schriftplaatsen moet je dus concluderen dat niet het luisteren naar de verkeerde dingen zo gevaarlijk is. Het wordt pas gevaarlijk als je ze ook gaat spreken. Als het je eigen gedachten worden. Het luisteren ernaar kan op zich geen kwaad. Je wordt geacht daartoe voldoende ingeënt te zijn door het woord Gods uiteraard. Maar op het moment dat je diezelfde dingen ook inderdaad gaat spreken, dan zit je fout en dan word je besmet. Dat is de Bijbelse gedachtegang. Ja. Dat is het, ja. Uit het spreken blijkt dat, hè? Zeker. En verder staat er dat die tong het gehele lichaam besmet. En die tong wordt dan gezien als een soort vuur. Het ontsteekt het rad onze geboorte. Waarbij geboorte kennelijk gebruikt wordt in de betekenis van het oud-testamentische begrip toldood, namelijk het wordt vertaald met geboorte, maar het wordt ook opgevat als geschiedenis. En dat is het hier, dat blijkt ook duidelijk. Want het rad der geboorte is het rad van ons eigen leven, de geschiedenis van ons eigen leven. Hoe ons leven zich ontwikkelt. Merk u dat het over een rad gaat? Met een D, hè? Een rad met een D, ja. Of een wiel, hoe dat leven voortrolt of zo. En dat gebeurt inderdaad met onze mond. Men zegt altijd, brutale mensen hebben de halve wereld. En dat betekent dat als je maar een grote mond kunt opzetten, dan kom je inderdaad ver. Dat wil zeggen, het is bepalend inderdaad dikwijls voor je leven, je levensweg enzovoorts. En dat is wat hier ook staat. Het ontsteekt het rad onze geboorte, wil zeggen dat onze tong bepalend is voor de weg die wij gaan, of voor het leven zoals het, ons leven zoals het zich ontwikkelt. Maar verder staat er dat die tong wordt ontstoken door de hel, waarbij uiteraard de gedachte is dat de woorden die wij spreken in het algemeen zelfs de woorden zijn van de macht der duisternis. Ze komen als het ware uit de afgrond, of van degene die in de afgrond horen te zijn, maar in ieder geval van Satan of de demonen of hoe het maar heten mag. Want zo is dat.
Dualisme.
Ja, waar komen onze ideeën vandaan, hè? Dat vraag ik me nog altijd af, hè? Waar krijgt de mens zijn ideeën vandaan? Hij denkt dat hij ze zelf maakt. Maar waar komt die gedachte vandaan? Dat hij zijn gedachten zelf maakt, hè? Wij kennen allemaal het begrip inspiratie, maar inspiratie veronderstelt, het woord letterlijk veronderstelt, dat onze ideeën ingegeven worden van buitenaf. En dus van een ander komen. Ik ben er stellig van overtuigd dat dat gebeurt. Je moet er niet al te veel van wakker liggen, denk ik. Maar niettemin, ik denk wel dat het zo is. Dat men wordt of geïnspireerd door de tegenstander, zal ik maar zeggen, of men wordt geïnspireerd door de Heilige Geest, of hoe het dan maar genoemd moet worden. Maar het komt ergens vandaan. Onze gedachten zijn niet oorspronkelijk, onze woorden zijn ook niet oorspronkelijk. Ze worden in vele gevallen ontstoken, staat hier, door de hel. Daar komt de inspiratie vandaan. Nou goed, het is niet zo'n prettig onderwerp om over te spreken, dus vergeet het maar even gauw. Maar hier staat het in elk geval, hè? Trouwens, als Petrus op een gegeven moment iets tegen de Heer Jezus zegt, dan spreekt de Heer hem aan en zegt, ga achter mij, Satan. Waarmee hij dus eigenlijk over het hoofd van Petrus heen spreekt tot de grote tegenstander, de echte tegenstander. En dat wordt dan Satan, hè? Want dat betekent het, hè? Ja. Kennelijk kwamen Peters ideeën daar vandaan. Al wist hij dat zelf niet. Maar goed. Vers 7. Want alle natuur namelijk die van de wilde dieren en der vogelen, namelijk der kruipende en der zeedieren. Alle natuur wordt getemd en is getemd geweest door de menselijke natuur. We hebben gedacht is dat de mens alle dieren kan temmen. Nou zijn er in eerlijk gezegd, heb ik wel eens gehoord van bepaalde dieren die helemaal niet getemd kunnen worden door de mens. Maar laten we zeggen dat de man het hier ook, hier ook generaliserend zegt. Alle soorten van dieren, wat het ook is, ze worden door mensen getemd. Dat kan dus te doen. De mens kan zijn wil opleggen inderdaad aan dieren. En misschien is het zo dat bepaalde diersoorten die tot nog toe nooit getemd geworden zijn, dat men dat ook niet voldoende geprobeerd heeft of de verkeerde methodiek hanteert. Maar goed, ik laat het daar maar even bij. Maar de apostel zegt erachteraan, men kan wel dieren temmen, maar de tong kan geen mens temmen. De tong is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn. Let op dat dodelijk venijn, dat stond dus eigenlijk bijna letterlijk zo in Romeinen 3 ook al. En het is zonder meer de verwijzing naar het gif wat uit de mond van de slang komt. Hè? Zodat het een wat bedekte verwijzing is naar het werk van Satan. Dodelijk venijn uit de mond of uit de beet van een slang gaat eigenlijk over de leugen die tot de dood en het verderf leidt. En die komt uit de mond van de Satan. En dat staat tegenover uiteraard tegenover het ware leven. Dat is immers alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Dus niet dodelijk, maar inderdaad levend. En van die tong staat dan, door haar loven wij God, namelijk de Vader. En door haar, door diezelfde tong, vervloeken wij... Gekke dat een tong vrouwelijk is, maar goed. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Zijn dan de mensen dan toch naar de gelijkenis van God gemaakt? Nee, dus je moet niks moeilijks aan. Welke mensen zijn naar de gelijkenis Gods gemaakt? De gelovigen, de wedergeboren mens enzovoorts. Dus daar gaat het ook over. Door haar loven wij God, door diezelfde tong. En met diezelfde tong vervloeken wij onze broeders en zusters. Dat betekent het. Nee? Waarom niet? Nee, het gaat niet over ongelovigen, want die zijn niet naar de gelijkenis van God gemaakt. Die moeten dat nog worden. Dus inderdaad, wij vervloeken de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Dat wil zeggen, wij vervloeken broeders en zusters. En dat gelovigen dat doen, daar zou ik u nogal wat voorbeelden van kunnen geven, maar dat red ik niet binnen anderhalf uur, vrees ik. Ja. Uit dezelfde mond, vers 10, komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijn broeders, alzo niet geschieden. Welt ook uit een fontein, want het is een goede vergelijking met de keel en de mond, het spreken. Welt ook uit een fontein, uit eenzelfde ader, het zoet en het bitter. Want woord wordt immers onder andere uitgebeeld door water, vandaar dat de mond gezien kan worden als een fontein. Het is trouwens tamelijk onmogelijk om te spreken met een droge mond. Tamelijk onmogelijk. Het is absoluut onmogelijk om te spreken met een droge mond. Als er geen water in de mond is, komt er ook geen woord in. Hoort bij elkaar. Welt ook uit een fontein, uit dezelfde ader, het zoet en het bitter. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen. Zowel vijgen als olijf is dus kennelijk de gedachte. En kan een wijnstok bovendien ook vijgen voortbrengen? Dat kan niet. Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen. Niet twee soorten naast elkaar. Dat hoort niet zo. Dat is heel de natuur niet zo. En het zou bij ons ook niet zo moeten zijn, is de gedachte. Wij zouden namelijk, als wij spreken, eigenlijk slechts de woorden Gods moeten spreken. Dat is eigenlijk het idee. Althans, de gedachten Gods, want dat is natuurlijk het verhaal. Daar staat ook in vers 13. Wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedigheid? Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Want de gedachte is inderdaad dat al die woorden, ook die woorden van vervloeking, die komen voort uit het hart. En die woorden bewijzen dat in het hart bittere nijd en twistgierigheid is. Je vindt het bij de Korintiërs trouwens ook, toch even Paulus daarnaast houden. Je vindt het bij de Korintiërs ook, waar de apostel zegt, gij zijt nog vleeselijk, gij zijt zielig, of vleeselijk, of aards, of hoe het maar heten mag. Want het is een en al jaloezie en twistgierigheid, ruzie enzovoorts. Scheiding en dus dood, want dat is het eigenlijk. Hè? De werking van het verderf, te midden van de gelovigen die elkaar inderdaad vervloeken. En eigenlijk alleen op grond van afgunst. Bittere nijd heet dat. Het is gewoon jaloezie eigenlijk, hè? Afgunst. En als men werkelijk wijs en verstandig is, dan zou die bittere nijd en twistgierigheid uit het hart niet moeten voortkomen. Want als er wijsheid en verstandigheid in het hart is, dan komen deze woorden er niet uit voort, maar dan komt er van anders uit voort. Dat staat namelijk in vers 17. Maar eerst nog even bij deze verse, vers 14. Indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Want ongetwijfeld, waar die afgunst uit het hart van de natuurlijke mens en eventueel uit het natuurlijke hart van de gelovige naar boven komt, dan is men geneigd tot liegen tegen de waarheid. Het gaat altijd ten koste van de waarheid. Dan gaat het namelijk om het eigen gelijk. En of dat waarheid is of niet, speelt dan ineens helemaal geen rol meer. Dan gaat de discussie alleen maar over wie er gelijk kan krijgen. En vandaar dat deze woorden er staan. Maar er staat meteen bij, deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt. Integendeel, maar die is aards. Dat is namelijk aardse wijsheid. Op aarde gaat het daarom, onder de natuurlijke mens gaat het daarom, niet om waarheid, maar gaat het alleen om of men gelijk kan krijgen. Niet of men het heeft, maar of men het krijgen kan. Ik zal die woorden wel eens vaker hier gezegd hebben. Ik zeg altijd, als je gelijk hebt, hoef je het niet te krijgen. En als je het toch krijgt en je had het niet, dan heb je daar niks aan. Hè? Kun je alleen op grond daarvan verheffen, maar dat stelt dus inderdaad helemaal niks voor. Maar zo gaat het in het algemeen wel in de wereld. Daar gaat het niet om waarheid, maar dan gaat het om het een en ander geregeld te krijgen. En in de praktijk dus gaat het eigenlijk gewoon om macht. En daar wordt de waarheid aan opgeofferd. Dat is wat er gebeurt. Maar daarvan staat dus, deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt, maar die is aards, zielig en demonisch. Ja, ik heb het even anders vertaald. Aards staat er gewoon, natuurlijk is altijd de vertaling van zielig. Maakt niks uit, dat is gewoon de natuur van de oude mens. Dat is de ziel immers. Die zalig gemaakt zou moeten worden door het ontvangen met zachtmoedigheid van het woord dat in die ziel geplant wordt. Maar dat was hoofdstuk 1 vers 21 uiteraard. Hè? En als het woord van God niet ingeplant wordt, dan wordt die ziel niet, de geest wellicht wel, maar dan wordt de ziel niet zalig gemaakt enzovoorts. En dan komt er uit die ziel, uit die mens, komen inderdaad deze dingen voort. Maar dat is, mag dan wijsheid zijn, maar het is dan wel wijsheid van de wereld en niet wijsheid Gods. Die is aards, zielig, en daarna staat het duivels. Ik meen dat er gewoon staat demonisch. In de praktijk maakt dat nauwelijks enig verschil, maar het betekent wel prompt dat die wijsheid, die zogenaamde aardse wijsheid, ingegeven wordt, geïnspireerd wordt door evil spirits, hè? Door boze geesten dus. Daar komt het op neer. Staat hier weer dus. Komt rechtstreeks van de tegenstander. Die heeft dat trouwens uitgevonden, want jaloezie, hoogmoed, strijd om de macht, leugens bedenken om de eigen positie te verbeteren, dat is allemaal door hen uitgevonden. De vader der leugen enzovoorts. En denk maar aan de geschiedenis in de Hof van Eden. En dan vers 16. Want waar nijd, afgunst, daar begint het altijd mee, jaloezie. Waar nijd en dus tweesgierigheid is, al daar is verwarring. Dan wordt alles door elkaar gegooid. Al daar is verwarring. En waar verwarring is, is alles door elkaar gegooid. En wie gooit ook alweer alles door elkaar? De Satan, maar dan met zijn Griekse term, diabolos, hè? Degene die alles doorheen werpt, diabolos. Precies. Al daar is verwarring, maar dat is het werk van de tegenstander. En er is alle boze handel, elke boze handel. Waar nijd en twistgierigheid is, daar komt alle boze handel voor. Al het andere komt daaruit voor dus. En dat is dus de Bijbelse gedachte, dat in feite alle zonde van de mens voortkomt uit nijd en twistgierigheid. Goed. En dat hoort dus onder gelovigen niet voort te komen, is de bedoeling. Daar staat dan vervolgens in vers 17. Maar de wijsheid die van boven is, hoe kom je ook alweer aan die wijsheid? De wijsheid die van boven is. Nou, als je die niet hebt, dan kun je die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Maar daar hebben we het uitgebreid over gehad. Dat was Jacobus 1, vers 5. Zodat u maar ziet dat de man nog steeds over hetzelfde onderwerp praat. Hè? Die wijsheid Gods die wij moeten ontvangen, waarmee wij gevuld moeten worden, die ons denken veranderen zal, ons gemoed veranderen zal, enzovoorts. Jacobus 3, vers 17, maar de wijsheid die van boven is, die is in eerste plaats zuiver, rein dus, er zit niks, geen valsigheid bij, hè. Die is in eerste plaats zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Krijg je nou ook zo'n doetje in gedachten? Precies. Nou, daar gaat het om. Dat is wat een gelovige zou moeten zijn naar de normen van de oude mens, uiteraard. Hè? Ten eerste zuiver, vreedzaam, een doetje. Bescheiden. Bescheiden wil eigenlijk zeggen terughoudend, zich terugwijkend. Betekent bescheiden komt van scheiden. En dus inderdaad je niet met de dingen bemoeien, maar inderdaad anderen de ruimte geven, hè? Ruimte maken. Die bescheidenheid zijn alle mensen bekend, staat er dan, en heeft precies dezelfde betekenis. Hè? Dus inderdaad, vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, men laat zich wat zeggen. Vol van barmhartigheid en vol van goede vruchten. Dat zijn die goede werken uiteraard uit hoofdstuk 2. Vol van goede vruchten, niet partijdig oordelende. Dat is ook zoiets eigenaardigs. Als er ergens oneenigheid is, denken de meeste mensen dat zij voor een van beide partijen moeten kiezen. Alsof er maar twee mogelijkheden zijn. En dat is ook een tamelijk kortzichtige opvatting uiteraard. Hè? In de eerste plaats, wij hoeven helemaal niet te oordelen. Dat staat trouwens in vers 12. Hè? Doch wie zijt gij die een ander oordeelt? En dat gij uw broeder oordeelt. Vers 11, dat is helemaal niet nodig, maar het zou zeker niet partijdig moeten zijn. Dat wil zeggen, kiezen voor de persoon in kwestie. Dat is allemaal nergens voor nodig. We kunnen ons daar gewoon van terughouden. Dat is de Bijbelse gedachte. Dus niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Niet doen alsof, gewoon eerlijk blijven, jezelf blijven. Dat kun je permitteren. Als je veranderd bent in de vernieuwing van je denken, en wanneer het woord Gods met zachtmoedigheid ontvangen is en in je geplant is enzovoort, is een deel van jezelf en daarna kun je jezelf blijven. Dat is de bedoeling ook. Hoef je ook niet te veinzen, niet te doen alsof, niet je uitgeven voor iemand anders dan je werkelijk bent enzovoorts. Laten we maar eerlijk zijn, dat kan dan. En die ruimte krijgen wij, maar die ruimte zouden wij anderen dus ook moeten geven. Dat is ook die bescheidenheid en vreedzaamheid en gezeggelijkheid die hier in vers 17 genoemd wordt. En dan de algemene opmerking van vers 14. De vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degene die vrede maken. Het is een wat moeilijke uitdrukking, denk ik altijd. Maar het idee is gewoon dat het resultaat van die rechtvaardigheid die wij ontvangen hebben, de rechtvaardigheid Gods, weet u wel, het resultaat daarvan is in elk geval vrede. En die kunnen we elkaar geven. Vandaar dat Paulus ook zijn brieven gewoonlijk opent met vrede, zei u. Of genade en vrede, want die dingen die zijn onlosmakelijk uiteraard aan elkaar verbonden. Zo hoort het te zijn. Nou, woorden van gelijke strekking vinden we uiteraard bij de apostel Paulus net zo goed terug. Dan krijgen we hoofdstuk 4. Van waar komen krijgen en vechterijen onder u? Komen zij niet hiervan, namelijk uit uw wellusten die in uw leden strijd voeren? Ze komen gewoon voort uit de oude mens, enzovoorts. En zelfs wordt daar het gebed aan ondergeschikt gemaakt. Dat staat zelfs in vers 3. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt. En dat betekent in de praktijk dat hier gaat om gelovigen die in werkelijkheid gewoon vriendschap hebben gesloten met de wereld, dat is vers 4, en daarmee vijanden van God geworden zijn, maar zelfs terwille van hun vriendschap met de wereld gebeden opzenden tot God om in bepaalde behoeften dan ook nog te voorzien. Om maar de vrede met de wereld te kunnen bewaren. Daar moet God dan nog aan bijdragen. En Jacobus zegt dan, gij bidt wel, maar gij ontvangt niet. Uiteraard niet. De andere kant is de kant die de apostel Paulus naar voren brengt. En ook de Heer Jezus zelf. Namelijk, wanneer we bidden in de naam van de Heer Jezus, dan zal zo'n gebed verhoord worden. En als zo'n gebed dus niet verhoord wordt, dan is het kennelijk niet in de naam van de Heer Jezus. Zo zit het gewoon. Dat is een betrekkelijk eenvoudige zaak, hoor. Dat is makkelijk om het zo te zeggen. Maar kom nou niet met, maar ik bid altijd zus en zo en dat gebeurt nooit. En waarom zou dat nou wezen? Want daar kan ik ook niet in kijken. Hè? Maar zo staat het hier wel. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Het gaat kennelijk over gelovigen die onderling ruzie maken. En elk van de ruziende partijen bidt ook nog tot God om hulp in de ruzie, uiteraard. Of dacht u dat het niet kon? Moet ik weer een lijst noemen? Nee, hè. Maar zo gaat dat nou eenmaal. Maar het helpt niks. Want staat er weer 4. Overspelers en overspeleressen, weet gij niet dat vriendschap der wereld, dat is dus dat overspel, de wereld dienen in plaats van de Heer dienen, weet gij niet dat de vriendschap der wereld vijandschap tegen God is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt tot vijand van God gesteld. Dat is een puur praktische kwestie. En die brief is helemaal praktisch. Hè? Het gaat allemaal om de omstandigheden in het leven van de gelovigen. Je kunt kiezen, maar als je vriend wil zijn van de wereld, word je daarmee vijand van God. En als je vriend bent van God, dan ben je een vijand van de wereld. En dan zal de wereld u haten. Enzovoorts. Dat is Johannes 14 en 15. Enzovoorts.
Als je vriend van God bent, heb je niks meer te
bidden. Ja, dat wou ik nog even niet op ingaan, maar zo is het natuurlijk wel. Hè? Zo is het natuurlijk wel. Dan kun je inderdaad danken. Dan staat er, vers 5, of meent gij dat de schrift te vergeefs zegt? De geest die in ons woont, heeft die lust tot nijdigheid? Die geest die in ons woont, heeft die lust tot jaloezie? Want nijdigheid in de Statenvertaling of nijd is altijd gewoon jaloezie, afgunst in gewoon Nederlands. En daar komen die ruzies uit voor die in die voorgaande verzen genoemd zijn, waar zelfs God in betrokken wordt door middel van gebed. Maar wat de apostel zegt is, dit soort dingen komen niet uit de geest van God voort. Die ruzie kan er dus, moet er helemaal niet zijn en je moet er dus ook God niet in betrekken. Want de geest die in ons woont, die heeft namelijk geen lust tot afgunst. Die is daar niet op gericht. Dat is hooguit de geest van de tegenstander, maar niet de geest van God uiteraard. En dan staat er, ja, hij, namelijk die geest geeft meerdere genade. De geest geeft genade, de geest maakt geen ruzie, Je zit in twisten betrokken, maar de geest geeft genade. Daarom zegt de schrift, en dat is weer een andere plaats, God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Om een ruzie vol te kunnen houden, moet je hoogmoedig zijn en moet je afgunstig zijn. Dat kan niet anders. Maar als je dat niet bent, als een andere geest in je is, dan ben je dus nederig. Dan strijd je niet om de macht of om een positie of wat dan ook, dan ben je dus nederig. En dan staat God aan je kant. Dat staat hier. Ja. Ja, daar kom ik nog op terug. Het is een citaat, staat er in mijn Bijbel tenminste bij, uit Numeri 11, vers 29. Maar laat ik het anders zeggen. Laat ik u eens meenemen dan naar Efeze 4. Vers 29 en 30. Daar gaat het ook om allerlei praktische dingen. Eigenlijk vanaf, even zien. Vanaf vers 22 worden die praktische dingen genoemd. Dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, namelijk de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. En gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Dat gaat uiteraard doordat we met zachtmoedigheid ontvangen het woord Gods. Hè? En dus vers 25 legt af de leugen. Want als men gevuld wordt met de waarheid, dan legt men de leugen af. Legt af de leugen, spreek de waarheid en ieder met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden, zodat je maar ziet dat die naaste inderdaad niet een ongelovig is, maar inderdaad een broeder of zuster. Een mens die naar Gods beeld gemaakt is dus. Dan zijn we weer in Jacobus even dus. En dan wordt toornig en zondig niet, namelijk toornig worden kan nog net, maar de zon gaat niet onder over uw toornigheid. Moet niet langer dan tot zonsondergang duren, staat hier. Wordt lastig aan de poolcirkel, maar goed. Vers 27, en geef de duivel geen plaats, daar hebben we het net over gehad. Over die wijsheid die aards natuurlijk duivels is, enzovoorts. Hè? En dan die gestolen heeft stelen niet meer, maar in werken met de handen. Vers 29. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, tot nuttige stichting. Vuile reden is gewoon het woord van de mens, maar men zou traag moeten zijn om te spreken. Maar er zou goede reden uit uw mond moeten uitgaan. En dat is uiteraard, kan alleen maar zijn, het woord Gods, waarmee eerst ons gemoed vernieuwd is, uit vers 23, of waarmee ons hart gevuld is. Dus staat er niet zomaar geen vuile reden ga uit uw mond. Maar er staat geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden, goed woord dus, is. En goede woorden zijn tot nuttige stichting. Dat is eigenlijk een pleonasme, want wat nuttig is, zei Paulus aan de Korintiërs, dat is tot stichting, tot opbouw van de gemeente namelijk. Dus gewoon hetzelfde. Dus zo de enige woorden zijn tot opbouw van de gemeente, dat is het eigenlijk. Opdat zij genade geven, zodat je maar weer ziet dat nuttige woorden tot stichting, goede nuttige woorden tot stichting, zijn woorden van genade. Zijn woorden waarin Gods genade gepredikt wordt en waarmee wij bovendien zelf eventueel genade geven aan anderen. Opdat zij genade geven, dien die dezelfde horen. En dan vers 30, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Hoe bedroeven wij de Heilige Geest Gods, is dan de vraag. Nou, het antwoord is makkelijk. Door niet deze adviezen op te volgen die hier staan, dat is alles. Men zou de Heilige Geest Gods moeten verblijden en dus doen wat hier allemaal stond in de voorgaande verzen. En als men zich daar niet aan houdt, dan bedroeft men daarmee de Heilige Geest. die ons verzegeld heeft tot de dag der verlossing. En dat vind ik altijd zo aardig in de Bijbel. Want na sterke vermanende woorden waarbij wij bijna zouden gaan twijfelen aan onze eigen zaligheid, staat er gewoon bij dat dat niet nodig is. Want die Heilige Geest kun je wel bedroeven. Maar diezelfde Heilige Geest heeft ons verzegeld tot de dag der verlossing. De dag namelijk van de verlossing van ons lichaam in de toekomst. Er staat dus, wij zijn zalig, daar gaat niks vanaf, naar de geest. Ook naar het lichaam zullen wij zalig worden in de toekomst. En in de tussentijd worden wij bewaard en verzegeld door de Heilige Geest. Maar de bedoeling is dat we intussen die Heilige Geest niet bedroeven en ons dus houden aan deze dingen die hier zoal naar voren gebracht worden. Maar wat staat er nou? Vers 29 zegt, geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, omdat zij genade geven aan die die dezelfde horen. Waarna de vraag is, waar komt die goede reden dan vandaan? Waar komen die woorden tot nuttige stichting dan eigenlijk vandaan? Waar komen die woorden van genade vandaan? Van de Heilige Geest die in ons woont, uiteraard. En niet van de duivel, zoals die vuile reden. Want die komt daar vandaan, laten we net in Jacobus en anders hier in Efeze 4 vers 27. Geef de duivel geen plaats. Dat betekent heus niet dat je geen stoel moet neerzetten voor de duivel. Dat doen we sowieso niet. Hè? Dus het is overdrachtelijk. Men zou niet naar hem moeten luisteren. En niet zijn woorden overnemen. Geen plaats geven in ons leven of in ons hart. Dat is de gedachte. We zouden de plaats moeten geven namelijk aan Christus, dan wel aan de Heilige Geest. Wat uiteindelijk toch in de praktijk hetzelfde is. En dat is wat hier staat. Vers 29 gaat over geen vuile reden, maar goede reden tot nuttige stichting. En het zijn altijd woorden van genade. En dat zijn woorden die van de Heilige Geest komen uiteraard. Want die, dit is even moeilijk wat ik nou ga zeggen, want die Heilige Geest die zou komen, zou ons gegeven worden en zou ons in heel de waarheid leiden. Maar bij nader inzien blijkt dat dat deel van de waarheid wat die Geest ons nog zou bekendmaken heeft alles van doen en eigenlijk uitsluitend van doen met onze tegenwoordige bedeling der genade, met de heerschappij van de genade nu. Maar goed, dat is een onderwerp helemaal apart, denk ik wel. Maar niettemin is het zo. Dat is wat waar de Heilige Geest in zou onderwijzen, in de genade namelijk. En bovendien, de apostel schrijft het met andere woorden aan Titus en zegt dat de zaligmakende genade Gods inderdaad verschenen is aan alle mensen, maar ons onderwijst. Als wij dus onderwezen worden door het woord van God in het algemeen en door de Heilige Geest in het bijzonder, is het onderwijs aangaande de genade. En de heerschappij en de werking van de genade in ons leven en ook in onze gemeenschappen en ook zelfs met betrekking tot de wereld, want dat is ook nog zo. En als wij dat afwijzen, als we die genade niet kennen en dus ruzie maken, want zonder genade hebben we altijd ruzie, die kan niet missen. Dan geven wij de duivel plaats en bedroeven wij daarmee de Heilige Geest die ons wel degelijk verzegeld heeft. Dan handelen we dus tegen onze wedergeboorte in en tegen onze geestelijke natuur in. En dat is niet de bedoeling uiteraard. Maar even bij elkaar, vers 29 zegt dat de genade gegeven zou moeten worden via het woord aan degene die het horen willen. En dat gebeurt volgens vers 30 kennelijk door de Heilige Geest. Korter gezegd, de Heilige Geest uit vers 30 geeft de genade uit vers 29. En brengt dus vrede in plaats van twistgierigheid of in plaats van nijdigheid. En dat, daarmee zijn we terug in Jacobus 4. Meent gij, vers 5, dat de schrift te vergeefs zegt? De geest die in ons woont heeft die lust tot nijdigheid. Met andere woorden, die uitdrukking die staat niet voor niks in de schrift. Want dat betekent te vergeefs, hè? Er staat niet voor niks in de schrift. De geest die in ons woont, heeft die lust tot afgunst en dus tot ruzie? Het antwoord is nee, die geest heeft lust tot genade. Nou, dat zegt het volgende vers. Het is precies dezelfde gedachten dus als in Efeze 4, al worden ze op verschillende wijze geformuleerd. Vers 6, ja, hij geeft meerdere genade. Let op meerdere genade. niet alleen genade om behouden te worden, maar vervolgens de genade om ook als behoudenen te leven. Dat is het idee. En daar zou je naast moeten leggen, eigenlijk in ieder geval heel de Efezebrief, die immers uitgebreid spreekt over de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Dat was Efeze 1. Of het spreekt in Efeze 2 over de uitnemende rijkdom zijner genade naar de barmhartigheid en goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Of woorden van gelijke strekking. De rijkdom van genade, meerdere genade. En daarnaast wellicht de Romeinenbrief, waar de zonde te meerder is. Daar is de genade veel meer overvloedig. Jazeker wel. Nou, dat is het, meerdere genade. De genade is altijd groter. Ja, hij geeft genade. En als wij die geest in ons hebben, en als wij die geest dus niet bedroeven, dan geven ook wij genade. En dan zijn we totaal ongeschikt om ruzie te maken. Ja, dat kan het ook niet helpen. Dat is het idee. Dan zijn we dus nederig. Wat zei de Heer ook weer? Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Ja. Zachtmoedig, dat betekent dus geneigd om naar het woord te luisteren. Dat is zachtmoedigheid. Dat heb ik nou uitgebreid genoeg gezegd. Hè? Een zacht gemoed, ontvankelijk namelijk voor het woord van God. En dus nederig, want als men niet nederig is, heeft men ook geen zacht gemoed. En andersom. Men moet zich namelijk aan anders en iemand anders woord onderwerpen. In het bijzonder dus aan het woord Gods. En daar staat hier, want er staat over die geest, die heeft geen lust tot nijdigheid en dus zoekt geen ruzie. Hij geeft integendeel genade, want dat is het tegendeel uiteraard. Daarom zegt de schrift, op een andere plaats weer, het schijnt Spreuken 3 vers 34 te zijn, onder andere dan, God wederstaat de hoovaardigen, dus het woord voor hoogmoedigen uiteraard in de Statenvertaling. God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dus het beste is inderdaad nederig te zijn om uit die genade te leven, dan ook in staat te zijn andere genade te geven. Dat is de enige manier. En dus staat er, vers 7, zo onderwerpt u dan aan God. Het had ook gewoon kunnen zijn, wordt vervuld met de geest. Of het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Die woorden van gelijke strekking dus. Hè? Onderwerpt u dan aan God en zijn woord, om hem te dienen uiteraard, want dan wordt men dienstbaar gemaakt. Zo onderwerpt u dan aan God. En dan staat er, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Maar begrijp me goed, dit zijn die twee dingen hoor, die hier genoemd worden. Zo van, wij moeten ons onderwerpen aan God en bovendien moeten wij de duivel wederstaan. Het is volstrekt hetzelfde. Door ons aan God te onderwerpen, wederstaan wij de duivel. Sterker nog, de enige manier om de duivel te wederstaan is ons te onderwerpen aan God. En dat is voor degene die denken dat zij God kunnen dienen door de duivel te bestrijden, dan wel demonen na te jagen. Zo heet het toch, geestdrijverij is het mooie Nederlandse woord wat voor het doel gebruikt wordt. Hè? Die zijn er echt. Die zijn er echt die zeggen, alle zonden die nog in een gelovig is, die komen van de duivel, dus gaan we nou boze geesten uitdrijven. En zodra iemand dan gezondigd heeft, dan worden weer geesten uitgedreven. Het helpt weinig, want zodra het huis leeg staat, komen er toch weer anderen in. Aangenomen dat het huis ooit leeg komt te staan. Dat is nog maar de vraag. He? Daar hoef ik dus verder ook niet op in te gaan. Dat is namelijk onze roeping niet, de duivel te bestrijden. Bovendien, het is tamelijk dwaas, want wij leren uit de schrift dat hij al overwonnen is. En dat Christus, aan wie wij deel hebben en met wie wij gezet zijn in de hemel, dat die gezeten is ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij, alle naam die genaamd wordt, enzovoorts. He? Efeze, Colossense, Hebreeën natuurlijk. Dus wij bestrijden niet de duivel, wij dienen God. En daarmee wordt de duivel bestreden. Wederstaan wij hem en dan verdwijnt hij alweer. Dat wil zeggen, hij meldt zich af en toe wel, daar gaat het niet om. Maar de enige manier om hem te wederstaan is ons aan God te onderwerpen. Ja. Nee. Het effect van de evangelieprediking in onze dagen is niet automatisch dat demonen uitgedreven worden of dat zieken genezen worden. Het hele punt is dat die opdracht waarnaar u verwijst, is er een inderdaad van het prediken van het evangelie van het koninkrijk. Er staat een nadere specificatie bij van de inhoud van de boodschap. Het is namelijk een boodschap die rechtstreeks van doen heeft met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En daar heb je nou, dat is nou precies een opdracht die in onze dagen, in ieder geval sinds de dagen van Paulus, niet actueel meer is, omdat met name die apostel Paulus ons uiteengezet heeft dat het inmiddels niet meer gaat om de openbaring van het koninkrijk, maar uitdrukkelijk om de verberging van het koninkrijk. Omdat de openbaring van het koninkrijk wordt tegengehouden door, namelijk afhankelijk is van, de bekering van Israël. Dat wil zeggen, Israël heeft zich niet bekeerd, Israël is niet tot geloof gekomen, daarom wordt het koninkrijk niet openbaar. En wordt dus inmiddels, nu deze dingen bekend zijn, het evangelie van het koninkrijk, de openbaring van het koninkrijk dus, ook niet meer gepredikt. En daarom volgen deze tekenen ook niet meer. Het werkt ook niet. Niettemin, ik moet er meteen bij opmerken dat deze associatie van Jacobus met deze zendingsopdracht niet zo gek is. Maar mijn bedoeling was niet om een vergelijking te maken met deze zendingsopdracht, maar met de uitspraken van de apostel Paulus. Want de andere kant van het verhaal is dat Jacobus van alles van doen heeft met de dagen ook waarin wel degelijk het evangelie van het koninkrijk gepredikt zal worden. En waarbij dus wel degelijk demonen worden uitgedreven enzovoort. Maar er is nog iets wat ik erbij moet zeggen. In de praktijk is het natuurlijk wel zo dat waar het evangelie gepredikt wordt, waar de Heilige Geest werkzaam is, dat daar in het algemeen de tegenstander verdreven wordt. Ik kan het niet al te nauwkeurig zeggen zo. Maar daar wordt in het algemeen de tegenstander verdreven. En in het algemeen heeft dat ook een positieve uitwerking op onze gezondheid. Waarmee ik niet gezegd hoop te hebben dat iemand die tot geloof komt dan prompt van allerlei kwalen genezen wordt. Want dat is een misverstand. Maar ik bedoel het andersom. Dat is een heel eenvoudige waarheid. Heel wat kwalen van de mens, meer dan de helft in elk geval, komt voort uit het denken van de mens of uit zijn geest. Nee, psyche zeggen, psychosomatisch, het moet uit zijn geest. Het komt uit zijn gedachten in de eerste plaats voort en op zijn beleving enzovoorts. En waar hij met zijn geest niet tegenop kan, hè, zal ik maar zeggen, daar vindt een uitwerking plaats in het lichaam. Waar hij met zijn geest bepaalde dingen niet bestrijden kan, daar begint het lichaam te protesteren. Als de geest dan doet, dan het lichaam wel. En het lichaam krijgt dus allerlei kwalen, want dat is de gang van zaken. In het algemeen geldt wel degelijk de waarheid dat waar men rust gevonden heeft, maar dat kan zelfs voor een atheïst gelden, ik zeg het met opzet zo neutraal mogelijk, waar men rust vindt, op wat voor wijze dan ook, daar zal men een zeer positieve uitwerking hebben op de gezondheid in het algemeen. Maar ik haast mij erachteraan te zeggen, hoor ik het nou al? Dood ga je toch? Sorry, ik weet nooit hoe ik dat netjes moet zeggen. Dan maar gewoon in één keer. Hè? En alle andere kwalen van de mens zijn gewoon voorboden van de dood. Niks anders dan dat is ook de werking van de dood. En die dood, lichamelijke dood, is sowieso niet te vermijden. Dus recht op genezing is er niet bij. in onze dagen in ieder geval niet.
In de...
Ja, het gebeurt inderdaad dat sommige mensen van het ene moment op het andere genezen. Ik ken ook mensen die van het ene moment op het andere moment ineens ziek worden. En ik ken zelfs mensen die op bepaalde tijden van de dag ineens al hun kwalen kwijt zijn en gewoon uit de rolstoel springen en een eind gaan wandelen. En daarna, maar voordat pa weer thuis komt, zit boe weer in de rolstoel. Dat, en een rolstoel is in dit geval een net woord voor een troon. Of wielen, op wieletjes. Maar de, dat zeg ik allemaal weer. Hè? Nee, zeg waar. Dat komt allemaal voor. Waarmee ik maar gezegd wil hebben, dat zegt men niks. Er zijn er inderdaad die kiezen om ziek te zijn. En er zijn er die kiezen om niet beter te worden. En er zijn er dus ook die op een zeker moment kiezen om beter te worden. Dan zijn ze beter. Zo sterk is de werking van... de geest over het lichaam, altijd nog de geest, met een kleine g. Ik heb het niet over een grote g. Ik heb het ook met geen woord gesproken nu over het gezondmakende werk van de Heilige Geest of van Christus in ons. Dat heb ik absoluut niet bedoeld. Want het hele punt is dat weliswaar de Heer ons kan genezen van welke kwaal ook. Hij kan ons ook in leven houden, zodat we de dood niet zullen zien of niet zullen sterven, of hoe je dat maar zegt. Goed, dat kan hij ook. Maar of hij dat überhaupt doet, is maar zeer de vraag. En als hij het doet, zal hij dat in het geheim doen, zodat wij er nu weer geen woord over zeggen kunnen. Dat is eigenlijk het verhaal.
Net als gezegd, sterven tot de vertrouwen. En ik denk dat de tekenen en wonderen die toen gebeurden ook eigenlijk bedoeld waren, opdat de mens niet weer zo sterft als dat koninkrijk aangebroken was.
Ja, nou zullen we nou afspreken dat we het daar dan de volgende keer weer over hebben. Nee, ik bedoel zo, dat dit is, nou komen we eens in een thema wat alles te maken heeft met het laatste deel van deze brief. Jacobus 5. Dus als daar dan belangstelling voor is, dan denk ik, nou dan zullen we het bij gelegenheid daar dan maar eens over hebben. Dan kunnen we vragen over onze gezondheid voor deze gelegenheid stellen bij deze vogel. Nou ja, laat maar zitten. Dus ik probeer weer terug te gaan naar Jacobus 4. God, vers 6. God wedersta de hoogvaardigen, de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij... Nou, wat geeft hij aan de nederigen? Genade. Men moet ook nederig zijn om genade te aanvaarden. Als men hoogmoedig is, dan aanvaardt men sowieso geen genade. Bovendien moet men een misdadiger zijn om genade te kunnen ontvangen. En als je een misdadiger bent, dan past nederigheid. Dus alles bij elkaar klopt dat wel, hè? De nederige geeft hij genade. Onderwerpt u dan aan God. Daarmee wederstaat men de duivel en die zal van u vlieden. Maar... dus een gedachtegang die je trouwens elders ook tegenkomt. Als het gaat over wederstaat de duivel, dan komt dat natuurlijk overeen met wat we daar straks lazen binnen dit verband, maar dan in Efeze 4, over bedroef de geest niet enzovoort, maar geef genade, maar er stond geef de duivel geen plaats. Hoe doe je dat? Door je aan God te onderwerpen. Waarmee ook gezegd is dat al die misstanden die er zo al zijn, vanuit Bijbels standpunt althans, misstanden die er zo al zijn, ook onder gelovigen onderling in de praktijk, gewoon voortkomt uit het feit dat die gelovigen zich niet onderwerpen aan God. Die God alleen gebruiken om behouden te worden, zal ik maar zeggen. En op zich is daar niks tegen natuurlijk, dat men dat doet. Maar zich in de praktijk van het leven niet aan God onderwerpen. Die zeggen, oh, is dat genade, is dat een gift, bedankt. En zo hoort het ook, natuurlijk. Maar die zich niet onderwerpen aan de Heer. En dat is wel de bedoeling, uiteraard. En dan zal de duivel vlieden. Dat wil niet zeggen dat men er nooit meer mee te maken krijgt. Het wil zeggen dat men er wel mee te maken krijgt, maar dat men er tegen bestand is. En dat is niet meer Efeze 4, maar dat is Efeze 6. Want daar staat hoe men de duivel geen plaats geeft. En er staat ook het begrip wederstaan, staat er ook. Men moet namelijk staan, stand houden, wederstaan, staande blijven, of hoe het allemaal maar heten mag, in Efeze 6, waar gezegd wordt dat wij zouden aandoen de gehele wapenrusting Gods en niet een deel. de gehele wapenrusting Gods om stand te houden. En daar heb ik precies hetzelfde aan. Om stand te houden in de boze dag. Waarbij het idee is dat bij vlagen op bepaalde tijden ineens die duivel zich doet gelden, zal ik maar zeggen, of een aanval inzet of zo. En op dat moment is het de bedoeling dat wij gewapend zijn, die wapenrusting aan hebben, hem wederstaan. En die tijd van bezoeking, of hoe je dat maar noemen moet dan, die gaat ook alweer voorbij. Maar het is trouwens hetzelfde als Hebreeën 4, het laatste vers. Dat wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon, waaraan wij ons onderwerpen uiteraard. Dat we met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, om genade te vinden en barmhartigheid en hulp tegen de tegenstander uiteraard te bekwame tijd. Op de tijd die noodzakelijk is, zal ik maar zeggen. En dat gaat dus inderdaad bij vlagen. Dat is trouwens een beproefde tactiek altijd geweest. Ook in de krijgskunde. Je wekt bij de tegenstander de indruk dat je geen kwaad in de zin hebt enzovoorts. En op het moment dat men dan gaat ontwapenen, daar kun je dan op wachten. Op het moment dat men dan gaat ontwapenen, dienstplicht afschaft en het leger inkrimpt. En de politie omschoolt tot loodgieters. Of heb ik dat niet goed begrepen? Nou goed. Gasfitters. Dan breekt hij los. Ja, dan slaat de vijand toe. Waarmee ik niet heb bedoeld een politiek praatje te houden. Maar de huidige omstandigheden geven wel aanleiding tot deze woorden. Uiteraard. Hè? Dat was voor de Tweede Wereldoorlog ook zo. Hè? Precies hetzelfde. Dus dat belooft niet veel goeds, bedoel ik maar te zeggen. Maar zo goed, maar ze doet de duivel dat ook. Op het moment dat we denken, nou dan gaan we morgen het allemaal wel vanzelf. Lekker, dan staan alle deuren open en dan komt hij binnen. Zo gaat dat. Donderslag bij heldere hemel. Een verrassingsaanval. Zo werkt het. Maar er staat, onderwerpt u dan goden. Dus niet hoogmoedig van, ik zal die tegenpartij wel eens even te pakken nemen. Maar precies het tegenovergestelde, onderwerpt hij aan God. En hij, die duivel namelijk, die zal van u vlieden. Want zo gebeurt dat. Dat is de enige manier. En dan heb je dus overwinning op de tegenstander. Niet omdat je de strijd zo goed gestreden hebt, maar uit genade. Waarna wij vaststellen dat we dan dus kennelijk meer dan overwinnaars zijn in Christus. Maar dat was Romeinen 8. Hoezo niet Paulinisch, hè? Goed. En dan nog een keer vers 8. Nadert tot God. Nou, ik heb het net al uit het hoofd geciteerd uit Hebreeën 4. Aangenomen dat het ook van Paulus is. Laat ons met vrijmoedigheid naderen tot God. Namelijk, laat ons met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. En dan staat er, en hij zal tot u naderen. Dan komt hij tot u. Reinig de handen, gij zondaars, en zuiver de harten, gij dubbelhartige. De zonde van deze zondaren bestaat uit het dubbelhartig zijn, dan wel uit het overspelig zijn uit vers 4. En concreet gezegd, die zonde bestaat uit het vriendschap sluiten met de wereld. En meer kan ik er nauwelijks van zeggen. En als men zich aan God onderwerpt, dan heeft men geen vriendschap met de wereld uiteraard. En dan vers 9. Gedraagt u als ellendigen en treurt en weent. Uw lachen worden veranderd in treuren en blijdschap, in droefheid. Waarbij duidelijk moet zijn dat het hier gaat om een bekering uit de wereld. Van de vriendschap van de wereld. En van een bekering van het dienen van de wereld. En daarmee van de duivel. En dan wordt dus herhaald vers 10. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Wanneer? Nou, ja, op voorwaarde van dat we nederig zijn. Maar wanneer zal u ons verhogen? Uiteindelijk ook de bekwame tijd. Wanneer het noodzakelijk is, inderdaad. En uiteindelijk natuurlijk de voltooiing daarvan bij de opname van de gemeente. Bij de verlossing van ons lichaam. De toekomende verlossing. Vernedert u voor de Heer en hij zal u verhogen. Peter zei trouwens ook, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. En hij zal u verhogen. En dus, Vers 11. Broeders, spreek niet kwalijk van elkander, want dat is hoogmoed. Die van zijn broeder kwalijk spreekt, kortom, die zijn broeder vervloekt, die naar de gelijkenis van God gemaakt is, uit 3 vers 9 en 10. Die zijn broeder kwalijk spreekt en zijn broeder oordeelt, die spreekt kwalijk van de wet en oordeelt de wet. Dat is een heel moeilijke gedachte trouwens, hier. Maar de verklaring volgt in vers 12. Dat is een speciale filosofie, denk ik, van Jacobus. Of althans in Jacobus. Die zegt, er is maar één wetgever. En die ene wetgever is ook de enige dus, die behouden kan, dan wel verderven. Hij is dus de enige die oordelen kan. En hij zegt in het voorgaande vers, in vers 11, dat als wij oordelen over een van onze broeders, dan doen we iets wat wij niet mogen en niet kunnen doen, en wat zelfs in strijd is met de wet. Dat is geen bekende gedachte, maar niettemin is het een wettige gedachte. Want het idee van de wet is dat de mens die zelf de wet overtreedt, geen recht heeft om een andere wetsovertreder te oordelen. Wie uw zonder zonde is, dat staat ook in de wet. Wie uw zonder zonde is, die werpen de eerste steen. En dat betekent dus dat Jacobus hier zegt dat wij geen van allen recht hebben om een ander te oordelen, omdat we zelf ook niet zuiver op de graad zijn, dan wel boter op het hoofd hebben. Om het maar eens in het idioom, Nederlands idioom te zeggen. Maar want zo is het. En hij zegt, het is dus handel in strijd met de wet als je een ander oordeelt. Uiteindelijk, er is maar één wetgever, dus enige die de wet kan hanteren. En hij is degene die behouden kan en verderven. En dan einde van vers 12. Doch wie zijt gij die een ander oordeelt? Deze hele gedachtegang van dat men zich aan God zou onderwerpen, dat men nederig zou zijn om daarna als gevolg daarvan verhoogd te worden, die zouden we meteen moeten kennen als Paulinisch. Want het is de hoofdgedachte uit de Filippenzenbrief. Dus heel de Filippenzenbrief. En het hart daarvan kennen we langzamerhand uit het hoofd, hoop ik. Dat zijn de uitspraken namelijk in Filippenzen 2... Want in het midden van de brief wordt de hele gedachte van de brief samengevat. En niet in vers 6 en wat er verder volgt, maar in vers 5. Maar het begint al eerder natuurlijk. Het begint al in vers 2. Zo vervult mijn blijdschap, Filippenzen 2 vers 2. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn. Zie je wel, geen twistgierigheid, geen afgunst, geen ruzie, geen lust tot nijdigheid. Dat gij moogt eensgezind zijn, dat is trouwens ook Romeinen 12. Dezelfde liefde hebbende, dat is Johannes eigenlijk, dan vooruit, hè. Dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Allemaal een versterking van het begrip eensgezind zijn. Dezelfde gezindheid hebben. En vervolgens, doet geen ding door twisting of ijdele eer. Daar heb je nijdigheid of afgunst, of hoe het maar heten mag. Waardoor heel de wereld draait. En het rad der geboorte ontstoken wordt, hè. Maar goed, doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, dat is een ander woord voor nederigheid, hè? Door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Vernedert u dan dus. En ieder zie niet op het zijne, maar ieder zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen, die gezindheid, zegt men in de nieuwe vertaling, die gezindheid, dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was. En in plaats van die gezindheid te beschrijven, wordt beschreven wat er gebeurde op grond van die gezindheid van Christus Jezus. Wat er gebeurde namelijk, was dat hij oorspronkelijk de gestaltenis Gods was, en dat hij Gode even gelijk was, of Gode even was, of Gode gelijk was. Prachtig pleonasme trouwens. En dat hij het geen roof geacht heeft om zichzelf te ledigen, om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, om de mensen gelijk te worden. En vervolgens vers 8, en in gedaante gevonden als mens heeft hij zichzelf vernederd. Nog een keer. Gehoorzaam, gelovig, horend. Hè? Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises, de schandelijke dood, de vloekdood heet zoiets. En dan staat er in vers 9, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Nou, dat is het hele verhaal. De bedoeling is dat wij de gezindheid hebben van Christus. Dat is er een van nederigheid, van dienen, van onderwerping aan het woord Gods en aan het werk Gods. Want de Heer Jezus kwam inderdaad niet om de wil van de mens te volbrengen, maar om de wil van God te volbrengen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen, zei hij. Hij vernederde zich dus onder de krachtige hand Gods en diende, zei God. En op grond daarvan heeft God hem vervolgens met de uiterste maat verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. En de strekking van het schriftgedeelte is natuurlijk dat als wij ons vernederen onder de krachtige hand Gods, God willen dienen, aan hem ons onderwerpen, zal God ons ook in de toekomst op dezelfde wijze uitermate verhogen en ons zetten inderdaad in de hemel enzovoorts. Want wij zijn ervan verzekerd, ook Paulus, maar nu in Romeinen 8, dat het lijden van deze tegenwoordige wereld of tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En dat is heel de gedachtegang hier ook. Bovendien, dit schriftgedeelte hebben we al geciteerd een van de vorige keren. Want hier staat ook die uitdrukking in vers 12. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven. En dat is niet de zaligheid van de geest, maar dat is de zaligheid der zielen. De uitwerking daarvan is dus in het praktische leven. En dan staat er ook. Het is God die in uw werk beide het willen en het werken. En dus doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Opdat gij moogt onberispelijk zijn enzovoorts. En dan vers 16. Voorhoudende het woord des levens. Want dat is wat wij als gelovigen doen. En heel die Filippenzenbrief zet uiteen. Dat wij weliswaar naar de geest gezet zijn in Christus in de hemel, want dat zei de Efezebrief. Maar zei Filippenzen, dat mag dan naar de geest zo zijn. Dat is ook zo, daar leven wij uit. Maar er is geen enkele reden om daarom op grond daarvan hoogmoedig te zijn. Want terwijl wij dat hemelse burgerschap hebben ontvangen, leven wij nog in een onverlost en vernederd lichaam. En op grond van dat vernederde lichaam zouden wij ook ons moeten vernederen onder de krachtige hand Gods. Het is een variant op Romeinen 12 gewoon. Hè. Stelt uw lichamen tot een heilig, goden, welbehagelijk offer. Of Romeinen 6, stelt uw leden tot wapenen der gerechtigheid en dient niet de zonde. Dat is precies dezelfde gedachtegang. En wat de Filippenzenbrief dus zegt is dat wij weliswaar gezet zijn in de hemel, dat wij daar het hemels burgerschap hebben ontvangen. Dat is in ieder geval de letterlijke betekenis van Filippenzen 3, vers 20, waar staat maar ons burgerschap, vertaald met wandel, en allebei is een goede vertaling trouwens hoor. Maar ons burgerschap, of onze wandel, onze positie, ons domicilie, ons burgerrecht, is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Wat komt hij dan zalig maken? Want het heeft geen zin te zeggen dat we daaruit de zaligmaker verwachten, als het niet zou betekenen dat hij ons komt zalig maken. Nou, onze geest is al zalig. Voor zaligheid van de ziel en dus van de levenswandel en onze persoon. Is het dan te laat als hij komt? Dus dat kan het niet zijn. Dus wat wordt er dan zalig gemaakt? Het lichaam. Maar dat staat er ook. Dat is het volgende vers gewoon. De hemel waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernedert, dat is het woord uit Filippenzen, die ons vernedert lichaam aan God onderworpen betekent. Sommigen hebben het idee van ontheiligd en ontwijd en vertrapt lichaam. Nee, dat is niet de gedachte. Ons lichaam dat vernederd is onder de krachtige hand Gods, wat hem ten dienste gesteld is als een levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Dat vernederde lichaam, niet in de zin van zondig of in de zin van verderfelijk, maar in de zin van aan God ondergeschikt, hem ten dienste gesteld, wel die zaligmaker zal verschijnen om dat vernederde lichaam te veranderen, te vervangen, of hoe het maar heten mag, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Zie hoe dat het gaat om onderwerping aan hem. Wanneer we onze lichaam aan hem onderwerpen, zullen die lichamen ook inderdaad in de toekomst door hem verheerlijkt worden. Kortom, dus volstrekt het idee van Jacobus. En dan zou ik nog een vergelijking willen maken met Colossense. Typisch de gevangenisbrieven van Paulus dus. Hè. Colossense, namelijk Colossense 2. Vanaf vers 16. En dat, ik vergelijk dat met vers 11 en 12 uit Jacobus 4. De laatste twee versen die we besproken hebben. Want daar staat, spreek niet kwalijk van een ander en oordeel een ander, de broeder namelijk niet. En in Colossense 2 staat vanaf vers 16, dat u dan niemand oordelen in wat dan ook maar. In spijs of in drank of in een stuk des feestdags of de nieuwe maand of de sabbatten of wat dan ook maar. Vers 18, dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen. Intreden in hetgeen hij gezien heeft. Niet hoort er niet te staan. Kan ik ook niet helpen. Te vergeefs hoogmoedig en opgeblazen zijnde dus door zijn vleeselijke verstand. Zulke mensen worden meesters. Die lui hier uit Colossense 2 vers 18. Zijn de meesters uit Jacobus 3 vers 1. Zijn niet vele meesters. Hè? Zij behouden namelijk het hoofd niet enzovoorts. En dan vers 20 van Colossense 2. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leeft met inzettingen belast van raak niet, smaak niet en roer niet aan, etc. Waarna Colossense 3 zegt, als dat al zo is, indien gij met Christus gestorven zijt en opgewekt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Men zou zich aan die dingen die boven zijn, namelijk moeten onderwerpen. En niet moeten liegen tegen elkander, vers 9. Maar de nieuwe mens aandoen, die vernieuwd wordt tot kennis. Colossense 3, vers 10. En die dus vernieuwd wordt door wijsheid, of die wordt vernieuwd met wijsheid. Het woord Gods namelijk, geplant wordt in het zachte gemoed van de gelovige die zich onderwerpt aan het woord Gods. Dat is het hele idee, want onze verhoging die wacht op de toekomst. Dezezelfde dingen vind je natuurlijk ook in Romeinen 14 in bijzonder, over de kwestie van andere oordelen, zal ik maar zeggen, dat niet zou moeten. En je vindt diezelfde dingen ook in Korinthe, waar uitgebreid gezegd wordt dat die Korinthiërs zo hoogmoedig waren, maar gewoon bij gebrek aan wijsheid Gods. Die ze van God ook niet begeerden, zal ik maar zeggen. Die ze ook helemaal niet willen horen, maar ze hadden allemaal wel een verschrikkelijk grote mond. En er waren verschrikkelijk veel ruzies onder die Korintiërs. En dat is een mooie. Het is een illustratie, wil ik zeggen. Geen mooie, maar het is een illustratie van wat Jacobus hier schrijft, zonder dat Jacobus een beschrijving geeft van een bepaalde gemeente of iets dergelijks. Maar het onderwerp is inderdaad precies hetzelfde. Het onderwerp is namelijk dat wij ons zouden vernederen onder die hand Gods en dat wij ons bewust zouden zijn van onze eigen zwakheid ook van het vlees, ook ons bewust zouden zijn van de onzekerheid des levens, dat is het opschrift boven vers 13 van Jacobus 4. De onzekerheid ook van eventueel onze aardse zekerheden. De rijken namelijk. Dat is een goede verzekering. Daarom waren ze rijk. Maar dat is allemaal zeer onzeker. Wij zijn namelijk afhankelijk van de Heer. enzovoort. En dat geldt zelfs voor onze gezondheid. Maar daarmee zijn we helemaal in het einde van deze brief. Maar laat ik dat bewaren voor een volgende keer. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor het voorrecht dat we uw kinderen mogen zijn. Dat wij verzegeld zijn geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze toekomende erfenis. We danken u, Vader, dat wij die inwonende geest mogen kennen en mogen weten dat u in ons werkt. Beide het willen en het werken, dat uw kracht in ons woont en dat daarom uw genade ook voor ons genoeg is. We willen u vragen, Vader, wilt u ons leren te leven uit de rijkdom van uw genade? Leert u ons te leven in het bewustzijn van onze eigen zwakheid, opdat de kracht, de sterkte slecht zou zijn, die kracht die u in ons geplaatst hebt en waarmee u in ons werkt. We danken u voor het grote voorrecht dat we deze dingen mogen leren verstaan. En dat grote geheim mogen leren verstaan dat wie zich vernedert onder u en onder uw woord, wie zich aan u onderwerpt, door u verhoogd zal worden. We danken u daarom dat u voor ons bewaart in de hemel die onverderfelijke, onverwelkelijke en onvergankelijke erfenis. En we danken u dat we daar ook met vrijmoedigheid naar mogen uitzien. Wij bidden u of u ons wilt bewaren ook in de dagen die voor ons liggen. Of u uw woord aan onze harten wilt zegenen, opdat wij daadwerkelijk veranderd mogen worden naar het hart, naar de inwendige mens, maar ook naar de ziel, naar onze levenswandel. Opdat we zouden denken, leven en voelen zoals Christus en zouden leven tot eer van uw naam, maar dan uitsluitend uit de rijkdom van uw genade. Amen.